In Lucas hoofdstuk 5 waren wij gebleven vorige keer. Waar wij terecht zijn bij enige tekenen achtereenvolgens. Die gedaan worden in Galilea. Overigens gewoon het gebied waar de Heer officieel woonde. In die dagen die ons in de Bijbel beschreven worden. Maar hij doet daar enige tekenen. Niet zozeer, zeg ik altijd, om het praktische nut. En dan zeg ik het nog voorzichtig, want ik had eigenlijk moeten zeggen, het gaat helemaal niet om het praktische nut. Daarvoor was het dan toch te incidenteel. Maar de wonderen worden gedaan als tekenen van het toekomstige werk van Christus in elk geval. En daarmee, terugverwijzend naar oud-testamentische profetieën, het zijn tekenen van zijn messiaschap. Dat wil zeggen, in het Oude Testament wordt letterlijk gezegd dat de Messias tekenen van deze aard zou doen. En het is waar Johannes in Johannes 20 en 21 trouwens op terugkomt. Als hij zegt dat deze tekenen zijn niet alleen gedaan, maar deze zijn beschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zo staat het dan. En dat is wat ik probeer te zeggen. Het zijn tekenen, en daar blijft het dan ook bij, maar het zijn tekenen van het toekomstige werk van Christus. Werk dat hij zou doen, feitelijk pas na zijn opstanding. Want u weet, ik zeg het soms wat erg kort, maar ik denk toch dat het moet kunnen. De Heer Jezus zou de Messias zijn. Niet hij zou iemand anders worden, want hij is natuurlijk toch dezelfde. Degene die leed en stierf is ook degene die daarna uit de dood opstond. Niettemin, hij stond op in zijn functie vervolgens. Van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, borgen middelaar van het nieuwe verbond. Kortom, hij kreeg een naam boven alle naam, dat wil zeggen de naam Jehovah. En hij wordt ons gepredikt als degene die door God gesteld is tot Here en tot Christus. Dat is Handelingen 2, waar Petrus dat zegt. God heeft hem inderdaad gemaakt tot Messias. En de dingen die hij deed voor die tijd, dat wil zeggen nog voor de kruisiging, wijzen vooruit naar zijn toekomstige positie uiteraard en zijn toekomstige werk. En daar moet meteen aan toegevoegd worden dat zijn toekomstige werk dan toch voor de wereld verborgen zou blijven. Dat wil zeggen zijn aanvankelijke toekomstige werk. Het werk dat hij namelijk in onze dagen zou doen. Omdat nou eenmaal dat Joodse volk, zullen we zeggen de stam van Juda, maar omdat nu eenmaal dat Joodse volk via het welk dat koninkrijk zou moeten gevestigd dan wel openbaar worden, dat volk zou ongelovig zijn. Niet omdat dat moest, want dat wordt later gezegd, hè? Niet omdat dat moest, maar dat was hun keuze. En die keuze was ook bij God bekend en wordt ons in het Oude Testament ook aangereikt. En het gevolg daarvan is dat de Heer in onze dagen een werk doet in het verborgene voor de wereld, omdat zijn koninkrijk nou eenmaal verborgen is. Dat is de ene kant. En de andere kant is bijna letterlijk de andere kant. Hij doet een werk dan maar niet via de 2 stammen, maar via de 10 stammen. En dat betekent dat langs die route die gemeente van eerstelingen verzameld wordt in onze tegenwoordige tijd, namelijk de gemeente waartoe wij door geloof en dus door wedergeboorte behoren. Dus een werk dat officieel niet gebeurt via de Joden, hoewel sommigen dat hardnekkig blijven denken. Ik weet niet waarom. Maar nee, van oudsher is toch bekend de grote tegenstelling die er nou eenmaal is tussen Jodendom en Christendom. Om niet te zeggen de vijandschap die daartussen is. Dus daarom zeg ik begrijp eigenlijk niet waarom. Maar de Heer doet dat langs de andere weg. Langs Efraïm dus. En dat in overeenstemming met zoveel profetieën die nagaande om nog maar te zwijgen van de tekenen dien aangaande. Eerst in het Oude Testament en daarna hier in het Nieuwe Testament. Want, dat heb ik u vorige keer ook gezegd natuurlijk, of het nou een bezetene is die genezen wordt, of het nou gaat om een visvangst aan de een bijzondere visvangst met een grote menigte van vissen enzovoorts, of het is de genezing van een verlaatste of de genezing van een verlamde. Daar zijn we nu aan toe. Ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat principieel altijd over hetzelfde, hoe de zaligheid ergens terechtkomt waar men het niet had verwacht. Ik was even aan het zoeken, hadden we niet die... Ik ben even aan het zoeken naar die van de verdorde hand, maar die staat hier niet, hè, of wel? Nee. Oké, dat was ergens anders. Doet er ook niet toe. Maar zo'n teken hebben we nu opnieuw. Een teken dus waarbij duidelijk sprake is van twee partijen. Dat moet u vooral niet ontgaan, hè. Het mag dan zo zijn dat er een melaatse genezen wordt, maar er is ander volk bij in de buurt. En die ervan horen of die ervan zien of die er tegen protesteren of wat het maar was. U weet wel, er wordt een bezetene genezen, maar het is op de Sabbat. En dus komt er commentaar van al die omstanders, weet u wel. En, want die omstanders die worden geacht de dienst te bepalen. Dat heet democratie trouwens, in een gepolijste variant in onze tegenwoordige tijd. En zonder dat hebben wij ook nog altijd het idee dat je vooral mee moet doen met de meerderheid enzovoorts. Want de meerderheid maakt de dienst uit. Wij hebben daarvoor ook mensen aangesteld die dat nauwkeurig in de gaten houden. Dat zijn trendwatchers. Die houden bij wat nu weer in de mode gaat komen. En voor zover is, weten wij er al van en doen we al mee met iets wat nog helemaal... Maar goed, enzovoorts. Hè. Want we moeten vooral progressief zijn en de vooruitgang willen. En we hebben vooral haast daarin. Het zijn van die vreemde dingen. U weet wel, daar heb je de opinie, hè. En het standpunt van de internationale gemeenschap en wat het allemaal internationale... Heb ik nooit begrepen wat het was. Vroeger was dat verboden, toch? Internationale gemeenschap. In Amerika wel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Zuid-Afrika trouwens ook. Internationale gemeenschap. Want dus dat is hemelsnaam. Ik bedoel, niet meer waarheid telt, maar... Wat de omgeving ervan vindt. En er staat altijd de schoonfamilie voorop, dat weet u. Ik heb het niet over mijn schoonfamilie, wij zijn een uitzondering. Maar misschien is het toch redelijk herkenbaar. Nou, dat soort dingen, daar heb je altijd mee van doen. En als je dan al iets, ik zeg het maar heel algemeen, voor iemand die nauwelijks zijn Bijbel kent, als je al iets leert uit die omstandigheden van de Heer Jezus en uit die tekenen, dan weet je dat je de meerderheid dus niet kunt vertrouwen. Want die zijn altijd tegen. En als je de Heer wil vinden of zoeken of wat dan ook maar, dan moet je dus van de omstanders, ik had bijna gezegd, je schoonfamilie, dan moet je dan dus niks aantrekken. Hebben die nog? Nou ja, dat soort dingen. Nou, dan gaat hij weer, hè. Lucas 5. Wij zijn ongeveer toe aan vers 17. Dat wil zeggen het volgende teken. Vorige keer kwamen we nog terecht bij de genezing van die melaatse, die zich dan aan de priester moest vertonen enzovoort. Ze wordt weggestuurd. En daarna eindigt het gedeelte met... over de Heer zelf, maar hij vertrok in de woestijnen en bad. Hetgeen een aardige uitbeelding is, nog steeds. Want het komt zo vaak voor, woorden van die strekking. Van de tegenwoordige positie van Christus. Buiten de maatschappij, buiten de samenleving. En daarom een werk en een positie, een functie in dienst van God. Later leren wij in het Nieuwe Testament in de Nieuwtestamentische brieven bedoel ik eigenlijk specifiek, dat de Heer inderdaad een functie heeft, die wordt beschreven in de Hebreeënbrief althans als hoge priester voor zijn volk. En in andere brieven heet het weer hoofd van de gemeente. En soms heet het herder, overste herder en opziener van zijn kudde. Maar zijn werk wordt samengevat in één werkwoord, namelijk bidden. Namelijk Romeinen 8. Hij bidt voor ons. Dat weet u toch, hè? Hij is gestorven, wat meer is, hij is opgewekt, hij is aan de rechterhand Gods. En daar bidt hij voor ons. En dat ene woord is de samenvatting van zijn functie. Hij vertegenwoordigt ons bij God, behartigt onze belangen. Sommigen hebben zelfs hele boeken geschreven over het begrip parakletos en dat soort dingen. Het ontaart dan in theologie altijd, ik vind het altijd wat jammer, die woorden gaan hun eigen leven leiden. Maar niettemin, het is een woord dat inderdaad in de Bijbel gebruikt wordt daarvoor, voor die positie van Christus, vertaald met de trooster, wat een heel vrije vertaling is, maar oké, zoiets dus, ja. Hij is voor het aangezicht Gods en hij vertegenwoordigt onze belangen, hij bidt. En dat is wat beschreven wordt in zo'n korte uitdrukking. Hij vertrok in de woestijnen. Dat wil zeggen buiten bewoond gebied. Dus eigenlijk alles wat het betekent. En bad aldaar. Er zit eigenlijk nogal wat meer aan vast. En dat is, mag ik zeggen, het onderkoeld. Dat is dat wij in het Oude Testament lezen over Israël zijnde niet specifiek het Joodse volk, dat in de woestijnen terecht zou komen. Dat wil zeggen in onbewoond gebied. En daar zou het op een of andere wijze tot bekering komen. Dat zijn volstrekt onbekende profetieën. Maar dat is mijn schuld ook niet, denk ik, tegenwoordig. Ik doe mijn best om dat onder de aandacht te krijgen. Zodat het, als het gaat over de woestijnen, zou je toch moeten denken, nou ja, het volk zou verzameld worden, verstrooid worden eigenlijk eerst, maar daarna ook verzameld worden in tot dan toe onbewoond land. Want dat is eigenlijk het idee van woestijnen. Het zou als volk van nomaden op een of andere wijze geconfronteerd worden met de Messias en die zou hen tot heiligdom zijn en dat soort dingen meer. Kortom, je komt in die woestijnen terecht, letterlijk ook. Overdrachtelijk is wat beter bekend en dat kan ik bewijzen omdat wij wel wat liederen hebben waar althans gelovigen beschouwd worden als levend in deze aardwoestijn enzovoort. Natuurlijk is het krom Nederlands. Maar ja, omdat het ergens rijmt, soms, valt het in de categorie dichterlijke vrijheid en dan is het weer cultuur. Ik persoonlijk houd het toch maar op krom Nederlands eigenlijk. Maar in deze aardwoestijn enzovoort zingen wij dan, ik weet niet zo gauw welk lied, en dat is maar goed ook. En dat wij pelgrims zijn in de zin van zwervers. Ik prefereer het woord zwerver meer dan pelgrim eigenlijk, want bij pelgrim wordt gedacht aan bedevaart en zo. Hè. Dat wil zeggen, Rooms-Katholieken denken dat dan. En dat zijn we niet, hè. We zijn niet op bedevaart of zo. Maar we zijn wel onderweg. Voorbijgangers, vreemdelingen en voorbijgangers vind ik wel aardig eigenlijk. Maar onderweg naar een specifieke bestemming. En iedereen kent het idee. Ik weet niet, misschien hebben ze het al uit de psychologie gepeurd hoor. Maar iedereen kent het idee van dat de mens uiteindelijk alleen is en onderweg is naar God, dan wel Joost mogen weten waar naartoe, want dat weten wij mensen niet. Maar we hebben dan één troost, er is iemand die ons nooit vergeet. En dat is dan of de belastinginspecteur, of het is de Heer. Sorry voor de vergelijking. Maar het is, ik bedoel maar, het is een hele klassieke gedachte. De mens is onderweg. Hij weet eigenlijk niet waar naartoe en hij moet het alleen doen. Want hij moet toch zijn eigen keuze maken, altijd weer. Weet je, want dan krijg je van die formulieren, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Dan moet je 6 kantjes of meer, moet je allerlei vragen invullen enzovoort. Hebt u in het jaar zo, hebt u toen dit of dat, en zo, zo, zo. Ik heb nooit een idee waar het over gaat. Ik voel gewoonlijk maar niks in. En daarna komen zij vanzelf wel terug met dat ze wel wat ingevuld hebben. En in de meeste gevallen neem ik er dan maar genoegen mee. Maar goed, zoiets. Maar in het hele leven krijg je dat. Hè. Kom je in de supermarkt, dan moet je wat hebben enzovoorts. En dan bijvoorbeeld een flesje yoghurt. Maar ze hebben 100 verschillende soorten, weet je. Want daar sta je dan. Of kattenbrokjes. Of wat het maar was ook allemaal. Om nog maar te zwijgen van lipstick. En al dat soort gesnor. En dat duurt nog veel langer, hè. Voordat daar een keuze gemaakt is. Ik vind dat echt heel erg, ja. Maar goed. Altijd maar moeten kiezen. Men zou toch op. Soms denk ik, die Sovjet-Unie die had het goed voor elkaar. Je kon een fles yoghurt kopen of niet. Als het er was, dan kon je er een kopen. Als het er niet was, ook niet. Dus je had niks te beslissen. Het is wel zo makkelijk natuurlijk, hè? Eigenlijk. Verder heeft het wat andere nadelen. Maar daar heb ik het nou maar niet over. Maar het is wel je eentje onderweg zijn. En religie voorziet in de gedachte dat er iemand is die dan toch op een of andere wijze naar je omziet. Je engelenbewaarder voor de Rooms-Katholieken, weet u wel. En sommigen hebben een geleidegeest, heet dat. Dat is hetzelfde als een engelenbewaarder, maar dan voor iemand die niet Rooms-Katholiek is. Dat is een geleidegeest, heet dat. Snoe Aids, geloof ik, of weet ik wat het precies was. En sommigen denken dat zeggen dat de Heer altijd aan hen zij is. En daar hebben ze wel gelijk in. Maar het neemt niet weg, dat blijf ik ook altijd herhalen. Het neemt niet weg dat als de Heer aan onze zij is, dat wij niettemin toch zelf de keuze moeten maken, hoor. Dat moeten wij nou eenmaal leren. Volwassen worden. Ja. Daarom heet het een helper groot van kracht. Een helper. De Heer is mijn helper. Dat betekent dat je je eigen leven moet leiden. Toch? En hij is een helper. Niet in een ondergeschikte positie. Maar vanuit een hogere positie gesteld om voor ons, voor de gemeente als zodanige, voor gelovigen individueel te zorgen. Dat wil zeggen, hij houdt, zo heet dat, een oogje in het zeil. Of hoe je dat maar zegt. Hij is de opziener. Dat wil zeggen, hij ziet toe en houdt het in de gaten. En dus is hij bij machte om ons van struikelen te bewaren. Iedereen weet dat. Om ons van struikelen te bewaren. Maar je moet heus zelf lopen. En af en toe ook nog kiezen of je links of rechts moet. Want de Bijbel leert geen fatalisme. Zo van, komt toch zoals zij moet en wat wij ook doen. En hij leidt ons en we wachten wel wat de Heer gaat doen. En dat soort dingen meer. Als je gaat wachten wat de Heer gaat doen, kan ik u zeggen wat hij gaat doen? Niks. Echt niet. Hij was degene die ons uitzond. Hij zei, doe dat. Doe handeling totdat ik kom. Haal ik meestal maar aan, omdat ik dat allesomvattend vind. Maar daar komt het op neer. En verder lees die brieven maar. Daar staat, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. En wees dit en wees dat. En zorg dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. En al dat soort zaken meer. En soms wat aanwijzingen voor de bijeenkomst ook nog zelfs bij gelegenheid. Als het helemaal moet bij die Corinthiërs. En dat soort zaken, maar het is niet zo dat de apostel schrijft: wacht het maar af, de Heer gaat het wel doen en dan komt het wel goed en vertrouw daar maar op. Dat mogen dan christelijke jargon zijn allemaal en christelijke clichés, maar ze zijn niet bijbels hoor. Nou goed. Hoe dan ook, de Heer doet een werk in het verborgene. Hij vertrok in de woestijnen. Hij trok zich in ieder geval terug uit, laten we zeggen, de samenleving. En in die positie vertegenwoordigt hij in elk geval de gemeente bij God. En daar vertrouwen wij op. Ook vandaag. En in dat vertrouwen, Hebreeën 12 vers 2 of 3, in dat vertrouwen lopen wij onze loopbaan. Ja. En dat is dus weer een uitbeelding van onze dagen. Er volgt hier nog zo een. Een heel bijzondere. Ook een beetje een komische, mag ik wel zeggen. Want er staat het geschiedde, vers 17, Lucas 5. Het geschiedde in een der dagen dat hij leerde. Dat wil zeggen, hij onderwees. Dat was zijn bezigheid, hè? Ik bedoel, sommigen denken dat de Heer een soort pastoraal werker was. Een soort sociaal werker, of hoe je dat maar noemen moet. Maar zo kom ik hem in de Bijbel niet tegen. Ik kom hem in de Bijbel tegen als rabbi. Dat wil zeggen, als de meester. In de zin van de onderwijzer. En dat lees je dus ook steeds. Het geschiedde in een die dagen dat hij leerde, hij onderwees. Wat dan? Nou ja, hij onderwees hen in de schriften. Ik denk niet dat ik nou wat gek zeg of iets onbekends. Dat is wat hij deed. En dat is waar het altijd over gaat, heel de Bijbel door, om het beginsel dat God heeft gesproken en dat de mens niet wil luisteren. Of dat God heeft gesproken en de mens begrijpt het niet. Of wil het niet begrijpen. En wat er dus gebeurt, is dat het woord van dat God gesproken heeft, wordt onderwezen. Dat was de functie van de officieel aangestelde priesters onder het oude verbond in Israël. Dat wil zeggen van Aaronitische huizen. Zonen van Aaron. En bij gelegenheid trouwens ook de functie van enige profeten. Al moet gezegd worden dat de profeten in bijzonder profeten zijn of waren, omdat God rechtstreeks door hen tot het volk sprak. Veel malen op verschillende wijze heet dat, maar dat is waar het over gaat. En hier komt de Heer Jezus, die in onze Bijbels wordt aangeduid als een mens van God gezonden. Nou ja, dat is een uitspraak over Johannes de Doper in Johannes 1. Maar niettemin, hij was een leraar van God gezonden, dan wel een profeet, dan wel een man Gods. Dat zijn de uitdrukkingen die voor hem gebruikt worden. En dat zijn de uitdrukkingen die in het Oude Testament gebruikt worden voor een profeet. Een man Gods. Betoond onder u in wonderen en tekenen enzovoort. Dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2 in zijn toespraak. Als verwezen wordt naar de Heer Jezus. Een profeet. Een man Gods. En dus een leraar, logischerwijze. En het geschiedde in een die dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet. Dat betekent, ik zeg het elke keer, het betekent, het zijn leraren der wet. En maar uit de Joodse secte der fariseeën, de orthodoxen dus. Hè. Ik zeg altijd, als er iets Joods was en is vandaag, dan is het de Joodse orthodoxie. Nee, ik bedoel er niks bijzonders mee. Ik bedoel alleen te zeggen, dat Joodse identiteit van een mens wordt in twijfel getrokken, kan aangevochten worden. Hoe weet je zeker of iemand een Jood is? En in ieder geval, als iemand praktiserend orthodox Joods is, dan wordt hij zo zonder meer als Jood beschouwd. En dat is het dan. En al het andere is twijfelachtig. En wordt tot vandaag over gediscussieerd. Begrijp ik me goed, onder de Joden. Dat onder heidenen in het algemeen en onder christenen ook gebeurt. Ja, dat weet ik wel, maar doe maar. Een beetje karikaturaal eigenlijk. Zolang de Joden het zelf niet weten, hebben wij er helemaal niks over te melden. We weten alleen dat als iemand orthodox Joods is, dan is hij Joods. En dus, leraren der wet uit de fariseeën. Als iemand wettisch is, dan is het een orthodoxe Jood. Een Jood uit de fariseeën. Waarbij het dus gaat strikt om uiterlijke dingen. Want dat is de essentie van het Jodendom. Een rabbi heeft mij dat ooit uitgelegd, ja. Hij zegt, wij behouden ons niet bezig met de leer en ook niet met eeuwige zaligheid. Zelfs niet met de identiteit van de godheid of iets dergelijks. Ook niet houden we ons bezig met zonden of vergeving van zonden of iets dergelijks. Wij houden ons alleen bezig met de uiterlijke dingen, met de regels. Want dat moet. Want dat staat in de Talmud. Nou ja, in de Mosaïsche wet, maar dat staat in de Talmud. Zodat het al moet. Dat zei hij niet, maar toen maar. Maar dat zijn de voorschriften en verder geen gezeur. En ik weet niet hoe u dat hebt, ik kan daar met de pet niet bij. Ik begrijp die dingen niet. Maar ik weet wel dat een heel groot deel van het mensdom... En ik bedoel echt een heel groot percentage van het mensdom daar volkomen mee kan leven. Als iemand ze nou maar zegt wat ze doen moeten, dan doen ze dat. En verder geen gezeur. En ik weet het zeker, want ik lees het bijna dagelijks in de krant. Vandaag heb ik geen krant gelezen. Gisteren heb ik het nog gelezen. Ik meen in het stukje van de Tas en de Telegraaf, maar dat moet je niet verder vertellen. Wim Kan zei, je weet dat het slecht voor je is, maar je kan het niet laten. Je leest dus de Telegraaf en er staat een stuk in van Smalhout. En wat schreef hij ook weer? Oh ja, er worden fouten gemaakt in de operatiekamer. Dat is een vaste thema. Hij is eigenlijk van die kant. Hè. Er worden fouten gemaakt. Er gaan een heleboel mensen per jaar dood in het ziekenhuis. Bij fouten in de operatiekamer. En het algemeen in het ziekenhuis. En zeg maar, er wordt niks aan gedaan. Omdat aangetoond kan worden dat men zich volledig aan de protocollen gehouden heeft. Dus daar heeft niemand een fout gemaakt. Men heeft zich gehouden aan de voorschriften. En dat het dan volkomen uit de hand loopt. Daar maakt niemand zich zorgen over. Men heeft zich gehouden aan de voorschriften. Zo zijn er ook zogeheten christenen. Ja, ik schrijf dat dan ineens weer met een kleine c, want dan trek ik me van de spelling, de voorgeschreven spelling uit het groene boekje, dus helemaal niks aan. Hè. In dit geval christen met een kleine c, die hebben een bepaalde wijze van leven, houden zich aan de traditie, ze heten streng gelovig. Niet dat ze dat zijn, maar zo heten ze. Ze heten streng gelovig en dat is het dan. En ze houden zich aan de regels. En als je ze vertelt en uit de Bijbel laat zien dat je er niks aan hebt, maar dat je voor eeuwig verloren bent, daar hebben ze geen idee van. Dat kun je ze niet aan het verstand brengen. Want ze houden zich toch aan de regels. Meer is het toch niet. En een grotere verantwoordelijkheid heeft de mens toch niet. Hij houdt zich aan de regels. Stoïcijns. En daarmee afgestompt. Maar vragen naar de waarheid is er niet bij. De waarheid is naar beneden gebracht tot voorschriften voor het praktische leven. En dat is kenmerkend voor alle religie, niet alleen voor de Joodse. Ik had moeten zeggen, het is kenmerkend voor de Joodse, maar via de Joodse, dat is de Bijbelse route. Voor alle religie, inclusief het zogeheten christendom, met een kleine c. Hebben die nog? Buiten dan. Ik kan die dingen niet begrijpen. Ik weet ook niet of ik ze goed kan uitleggen, dus. Maar zo zijn vele mensen. Dit zijn de regels, daar houden ze zich aan. En als het echt helemaal niet goed gaat, nou ja, dan kunnen misschien de regels veranderd worden. En dat zijn dan de meer arrogante mensen onder ons. Die dan zeggen van, nou, we moeten toch eens wat aan doen. Dan gaan ze regeltjes zitten maken. Enzovoort. In Brussel bijvoorbeeld. Of all places. Maar toen maar weer. Of waar ze dat maar doen. Maar of in Den Haag. Den Haag. Dat is bij die bosjes voor Scheveningen. Dat weet je toch, hè? De Haag. Ja, een van de dorpen is dat voor Scheveningen, is dat toch, hè? Ja, zeg maar. Maar goed, laat maar zitten. Daar gaan ze regeltjes zitten maken enzovoort. En hoe het in het land verder gaat, ja, dat is het punt niet. Als men zich maar aan de regels houdt enzovoort. En sommige mensen verschuilen zich daarachter, hebben dat ook nodig, kunnen hun eigen verantwoordelijkheid uit de weg lopen. En ik ben het met al die atheïsten eens die zeggen mensen zijn religieus omdat ze dan kunnen weglopen voor hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leven. Ik ben het er 100% mee eens. Daarom willen ze een wet. En dan houden ze zich aan de regels en dan gaat er niks fout. Alleen dat loopt gloeiend in het honderd. En je bent voor eeuwig verloren bovendien ook. Maar ook in het dagelijks leven loopt het allemaal fout. Maar dat maakt niet zoveel uit. Iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Let maar op, bij de eerstvolgende ramp of zo, in het klein of groot, dan hoor je dat op het nieuws en dan lees je dat in de krant. Ze hebben zich allemaal aan de regels gehouden, dus er is niks mis. Het gaat allemaal goed. En als het dan toch verkeerd loopt en je daar niet onderuit komt, zeggen ze nee, er wordt een commissie ingesteld en die gaat eens kijken of er niet wat, of de spelregels niet gewijzigd moeten worden. En dan hoor je er voorlopig weer niks van. Heb je dat nog? Nee, dat laatste is dus religie. En dat is dus fariseeën, leraars der wet. En ik weet niet, als je niet weet hoe dat zit bij het jodendom, laat ik het zo dan maar zeggen, iets verder weg, dan moet je maar eens gewoon een boek zien aan te schaffen dat handelt over het joodse leven en zeker de grondslagen daarvan. En daar wordt dan inderdaad in uitgelegd waarom je met welk been aan welke kant van het bed je eruit moet stappen en in welke tijden en wat je dan het eerst moet doen en het laatst moet doen. Het is allemaal voorgeschreven. Echt. Nee, niet dat iedereen er zich 100% aan houdt. Maar er is allemaal over nagedacht en het is allemaal voorgeschreven. En dat is wat wet is. Ja. Fariseeën, leraren der wet. Die waren er, maar die leerden niet. De Heer was aan het leren en er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. Kortom, feitelijk uit heel Israël kun je dan zeggen, hè? Want u weet dat Judea fungeert als uitbeelding van de twee stammen van Israël zijn het Joodse volk. En dat Galilea fungeert als uitbeelding van de tien stammen van Israël. Het noordelijke rijk van oudsher. Nou ja, en de kracht des Heren was om hen te genezen. En ziet enige mannen, gewoon mannen, mensen eigenlijk, brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. Opdat hij zou genezen worden door de Heer uiteraard, want dat staat feitelijk in het voorgaande versen. De kracht des Heren was er om hem te genezen. En dus wat doe je? Je brengt een zieke kennis of wie het maar was. Van mijn part een broer, die breng je bij de Heer. En die was geraakt, dat wil zeggen, hij zou wel een dwarslesie gehad hebben, wat het maar was. Hij was in ieder geval verlamd, hij kon niet lopen. En dan staat er, dat wilden ze wel, maar niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, vanwege de massa daar, dus het was te druk. Zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. Dat zoiets zie je anders alleen maar in stripverhalen, denk ik. Dus, ik vind het een komisch verhaal. Weet je wel, dan is de Heer in het huis. Hier staat het niet zo met nadruk, maar in de andere schriftgedeelte waarin het geschiedenis verteld wordt, Matthäus 9, Marcus 2, daar wordt bij gelegenheid gezegd, het was zijn huis. Het was namelijk in Capernaum. Het was het huis van de Heer zelf. Waarom ook niet? Waar het over gaat is dat het uitbeelding is van zijn volk. Vandaar ook Galilea, Judea, Jeruzalem, alles wat er nog was. Israël van oudsher. En hij, de Heer Jezus, was immers de zoon van David. Dat wil zeggen de wettige erfgenaam van de troon. Oorspronkelijk over heel Israël. En dat vertegenwoordigde hij ook. En zijn huis was dan zijn volk, logischerwijs. En daar waren ze, dan komen we wel op terug straks. Maar inderdaad in zijn huis. En daar is hij aan het spreken. Je moet je bij het huis niet een huis voorstellen met een heleboel kamers. Maar populair gezegd een vierkant vertrek met een dak erop. Dat is het eigenlijk. En er zal een deur in gezeten hebben. En een venster ook wel, want er moet toch geventileerd worden of zoiets. En misschien ook inderdaad nog een gat in het dak. Want misschien moet er soms eens gestookt worden. Al weet ik dat niet in dat klimaat of dat nog echt noodzakelijk is. Maar vooruit maar weer. Bovendien, ik heb die huizen, ik zeg dat altijd laconiek. Mijn eerste indruk van die huizen uit die tijd heb ik opgedaan in het Heilige Land Stichting. U weet wel, bij Nijmegen daar ergens, waar dat maar is ook alweer. En dan laten ze dat zien, hebben ze die huisjes nagebouwd met vier muren in het wit en een plat dak erop. Hè? Erg flat, denk ik altijd, erg plat allemaal. Nou goed. En zo'n soort huis met een trap aan de buitenkant. Dat is trouwens veel makkelijker te maken, te bouwen dan een trap aan de binnenkant. Bovendien, als je trap aan de binnenkant maakt na je dak, dan heb je er nog iets wat je af moet dichten tegen de regen en de kou en de wind en wat het maar was. Dus het is veel makkelijker om een trap aan de buitenkant aan te leggen. Ja. Nou ja, ik woon in een soort flat en er zit ook een trap aan de buitenkant. Dat is voor noodgevallen, geloof ik, voor de brandweer of wat het maar is. Maar het is niet zo moeilijk om vandaag om gewoon buitenaf op het dak te komen. Maar dat maar even terzijde. Maar zoiets, zo'n soort huis. En stel het je maar voor, ze komen daaraan met die zieken op een bed. Met die lammen op een bed en ze kunnen niet door de massa heen komen. En de massa, de scharen, bestaat in dit geval uit fariseeën en leraars der wet. Er zaten fariseeën en leraars der wet. Met andere woorden, zij waren ook degene die verhinderden dat deze geraakte mens bij de Heer gebracht kon worden. Heb je dat? Dat zou je toch met gemak moeten herkennen, want zo is het in onze dagen nog steeds. Mensen die al een zogenaamd een geloof hebben, die hebben dat niet hoor, die hebben een religie. Maar ja, ze noemen dat geloof. En dat valt niet op. Omdat elke opvatting, elke levensbeschouwing, elk idee wat de mens heet, is altijd een vorm van geloof. Hè? Ik geloof dat 2 keer 2 4 is, dus heb ik ook een geloof. En ik geloof dat het gaat regenen, dan heb ik ook een geloof. Ja, echt waar. Dus het valt nooit op. Maar het gaat over mensen die een religie hebben, die dus regels hebben voor hun levenswandel. En probeer die dan maar eens bij de Heer te brengen. Dat weet iedereen. We hebben een paar clichématige uitdrukkingen voor, waarvoor ik me eigenlijk moet generen. Maar niet de mensen zijn volkomen correct. Namelijk dat het een christelijk werk is om een heiden te bekeren. Maar dat het een heidenswerk is om een christen te bekeren. Dat weet iedereen. Ik bedoel, dat is klassiek. Hè? Nou ja, dat bedoel ik dus alleen maar te zeggen. En van de andere kant, ook als wij aan de ene kant zeggen we moeten die mensen toch het evangelie brengen of zoiets, dan zijn er altijd mensen die zeggen, waarom zou je? Die mensen hebben toch al een geloof. En daarom vindt men dat we geen evangelisatie mogen bedrijven überhaupt. Omdat feitelijk alle mensen een geloof hebben. Dat was maar in het weerbericht, nietwaar? Of je mag niet het evangelie brengen aan Joden, want die hebben ook al een geloof. En ook niet aan Mohammedanen, want die hebben ook al een geloof. Aan wie dan wel? Nou, eigenlijk aan niemand, want daar gaat het om, hè. Want het kost tijd, energie en vooral geld. Dus men is er tegen. Dat is trouwens in Nederland altijd geweest. Als het geld kost, is men er tegen. Dat is de geschiedenis van Nederland eigenlijk altijd geweest. Ellendige geschiedenis, moet ik u zeggen, maar dat komt daarvan. Maar hoe dan ook vandaag wordt de prediking van het evangelie van de Heer Jezus Christus verhinderd door religie. En neem het maar in de breedste betekenis. Dat wil zeggen, ook door de filosofie dus. Maar vooruit, dat is wat in de praktijk gebeurt. Iemand zei, ja, jullie prediken het evangelie, maar je publiek, mensen die je onder je gehoor krijgt, dat zijn toch al christenen? Die hebben toch allemaal al een geloof? Ja, dat is wat iedereen heeft. Ook een atheïst heeft een geloof. Hij gelooft dat God niet bestaat. Of hij gelooft dat er geen God bestaat. Of hij gelooft dat met de dood alles uit is. Hè? Nou, dat denk ik niet. Kijk, mensen die gaan met vakantie, daar is alles ook niet uit. Ik bedoel, ze vergeten het gas en het licht en wat er maar is. Hoezo is dan alles uit? Ik vind het allemaal zulke dom gepraat altijd. Hè? Maar dat is ook allemaal geloof. En die mensen proberen we het evangelie te brengen. Omdat men zou geloven in het woord van God. En daarmee in wie hij is, uiteraard. Maar in bovendien in zijn werk. Maar het probleem is dat al die religieuzen dat werk tegenstaan in de praktijk. En hoe orthodoxer, hoe meer ze dat tegenstaan. En ik ben mij bewust dat volstrekte atheïsten een bloedhekel hebben aan orthodox religieuze mensen. Ongeacht welke religie. Ze noemen ze tegenwoordig samenvattend allemaal fundamentalisten. Maar ik moet u zeggen dat ik die opvatting met hen deel. Want dat zijn de moeilijkste mensen. Nee, ik heb niet een hekel aan ze. Het is niet de goede formulering. Ik zeg het weer verkeerd. Maar laat ik zo zeggen, als er ergens dan tegenstand is tegen het woord van God, dan is het juist uit de orthodoxe hoek, inclusief die van het christendom, met een kleine c. Men heeft zijn tradities, men houdt eraan vast. Sterker nog, men zit daarin vast. Hun tafel is geworden tot een strik en een net en tot een struikeling enzovoorts. Dat gebeurt niet alleen met het Joodse volk zo, van wie dit beschreven staat, maar het geldt vervolgens voor alle religie waarvan de Joodse eigenlijk een teken of een uitbeelding is, een voorbeeld is. En tot vandaag is dat het grote probleem. En als je de Heer zoekt, dan kom je onvermijdelijk terecht bij dit soort lui. Dat ben ik echt. Mensen gaan op zoek naar God en dan komen ze terecht in allerlei kerken. Want ze denken dat ze daar moeten wezen. Nou ja, daar kom je er niet. Daar word je wel tegengehouden. Zo werkt het. In de praktijk. Ja. Men heeft zich daarover God ontfermd. Men heeft zich die God eigen gemaakt om hem daarna af te schermen van de omgeving en om het voor het gewone volk onmogelijk te maken om bij hem te komen. En zo is dat bekend van oudsher uit de zogenaamde Rooms-Katholieke Kerk, maar het maakt verder niet uit. Het gebeurt overal zo. Men maakt zich van die God meester, men kapselt hem in, enzovoort. Men maakt hem eigen, men trekt hem binnen de eigen kerkmuren. En als je dus bij de Heer wil komen, dan zou je eerst die kerk moeten binnenkomen. Maar die kans krijg je niet. Dan vind je dus de fariseeën in de deuropening. En die bewaken de boel. Dat is wat hier gebeurt. En terwijl ik het zeg, zie ik onze tent nog weer aan de haven staan in Urk. Dat is op zo'n hele grote parkeerplaats met een betrekkelijk smalle ingang. Betrekkelijk, maar zeer goed overzienbaar. En er staan een paar banken. En op die banken zitten allerlei mensen te kijken wie er naar die tent gaat. Dat houden ze helemaal precies bij. En die mensen die dan naar die tent gaan, die krijgen meteen, een paar dagen later krijgen ze de kerkraad op bezoek. Of ouderlingen op bezoek. Van wat ze eigenlijk moesten daar in die tent van Tent BC en zo. Zo gaat het daar, hoor. Ja. Men houdt er toezicht op. Men kan het niet meer verhinderen. Maar als men het zou kunnen, dan zou men het doen. En van de kansels, niet van allen, maar van sommige kansels wordt dan afgekondigd dat die tent van de week er staat, of volgende week. Maar dat je in de ban gedaan wordt, of zoiets, ik weet niet hoe het daar heet. Als je het lef hebt om er naartoe te gaan en je wordt in de gaten gehouden. Zo werkt dat. Nee, dat is niet alleen op Urk, maar dit herinner ik mij heel goed hoe dat was dan. En hier vind je precies zoiets. Het wordt onmogelijk gemaakt om bij de Heer te komen. Zij zochten, kennelijk, vers 19, maar er staat, en niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten. Nou ja, door de deur, maar die was geblokkeerd blijkbaar. Door de scharen, de menigte van fariseeën en leraars der wet. Zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. Stel je voor, dat platte dak. Stel je voor, je bent daar binnen en je hoort ineens iets op het dak. En het is nog lang geen Sinterklaas. Dus ja. En of ze Zwarte Piet toen al uitgevonden hadden, weet ik ook niet trouwens. Zwarte Piet. Laat ik nog altijd gedacht hebben dat Zwarte Piet zwart was, omdat hij nou eenmaal door de schoorsteen naar binnen komt. En dus dat hij zo zwart is als roet en dat het met racisme helemaal niks te maken heeft. Dus degenen die uitgevonden hebben dat het iets met racisme te maken heeft, zijn dus zelf om die reden racisten, als u het mij vraagt. Die leggen er iets in wat er helemaal niet is. Denk daar maar eens over na. Maar goed, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar er is gestommel op het dak, dan weet u het wel. Ja, zo heet dat. En ineens verdwijnt daar de dakbedekking, de tichelen. Daarna vraag ik me altijd af hoe plat het dak eigenlijk geweest is. Want die tichelen zijn natuurlijk gewoon tegels. En als u mij vraagt dus, dakpannen, dat zijn tichelen. Nee, het kunnen ook gewone tegels. U hebt ook een dak waarop tegels liggen. Ja, maar er zitten van de rubberrooid zit eronder. Hè? De dakleer, of hoe het maar heet, zit eronder. En dat is je eigenlijke dak. En dat beschrijf je dan weer door de tegeltjes op te leggen. Ja, dat begrijp ik. Maar de normale gedachte is, een tegel is van hoe zeg je dat? Het is keramisch, is van aardewerk. Een zelfgemaakte steen, een tegeltje, een tegel. Maar een dakpan valt ook in die categorie, hoor. En hoe dan ook, dit dak is bedekt door tegelen. En een eenvoudig dak, heb ik vaak genoeg gezien van de binnenkant. En dan kijk je gewoon tegen de dakpan aan. Als je er flink tegen zou duwen, duw je de hele dakbedekking naar boven en vallen de tichelen er vanzelf af. Enzovoort. De tichelen. En hier ben je in zo'n huis op een of andere wijze. En een gestommel op het dak. En dan gaan de tichelen gaan opzij. En dan komt er ineens. Er zal nog meer opzij gemoeten hebben, denk ik. Om die man er doorheen te laten zakken. Maar in ieder geval, ze maken een gat in het dak van bovenaf en ze laten die man zakken zo in het midden, in de scharen, met al die fariseeën, die schriftgeleerden. Ze zijn altijd net de mensen die precies weten hoe het hoort. En je hoort niet het huis binnen te komen via het dak. Dat weet u toch, hè? Dat wisten zij ook, dus ze vonden het ook gek. Maar ik vind het wel aardig. He? En ineens dan komt die man, die wordt straks zo in het zicht van heel die menigte voor de Heer Jezus. Ik vind hem erg mooi. Persoonlijk, omdat dat begrip tichelen, ja, dat zou je langzamerhand moeten weten natuurlijk, hè. Het korte verhaal is dit. Tichelen is in ons Nederlandse woord tegel. In het meervoud, de tegels. Maar de betekenis is die van gebakken stenen. Hè? Baksteen heet dat in het Nederlands. Ja, en die steenfabrieken die wij in Nederland nog hebben, die maken niet alleen bakstenen of straatklinkers of wat het ook was, maar inderdaad dakpannen. En sommige van die soorten heet ook Hollands, Oud-Hollands, Nieuw-Hollands, wat het maar was. Doe maar weer. Maar die tegels, u weet toch wie die dingen heeft uitgevonden? Ja, in Babel, ja, heel goed, ja. Dat is in Babel uitgevonden. Dat is in Genesis 11 waar dat beschreven wordt. Toen moesten ze zo nodig één godsdienst ontwikkelen om mensdom vind ik altijd wel een leuke term. Het is niet aardig, maar als je de gevoel over bent, wordt het weer gewoon mensheid. Maar mensheid te verenigen in één religie en te besturen vanuit één plaats. Eén stad. Die dan de mensheid verenigt in politieke zin, ook in economische zin dus, want die twee dingen die hebben de hele geschiedenis door altijd aan elkaar gehangen. Waar het in de politiek fout gaat, is dat gewoonlijk zo omdat men zich niet bezighoudt met de economie. En als men zich alleen met de economie bezighoudt, gaat het fout met de politiek. Die twee dingen die hangen aan elkaar, hè. Daar zat er de strijd over en hoe je erover denkt, geef je een plaats links of rechts van het midden of zo. Maar het punt is, die twee dingen hangen met elkaar samen. Dat wil zeggen, één wereldrijk geregeerd vanuit één stad, vanuit Brussel, vanuit Babel. Dat was het. En toen zeiden ze, kom aan. Want de woord hebben ze daar ook uitgevonden, hè? Dat duidt op vooruitgang, weet u wel. Progressiviteit. Kom aan, laat ons tichelen strijken en die wel doorbranden. Dat staat daar allemaal, hoor. En een stad bouwen en in het bijzonder een toren bouwen. En u weet dat de mensheid nog steeds zijn hoogmoed uitdrukt in het bouwen van torens. Ik kan me nog herinneren, maar dat is uit mijn jeugd. Die ene flat, want er stond een flatgebouw, een hoog flatgebouw. Ik weet niet meer, 13 verdiepingen, 12 zo. Dat heette de Wolkenkrabber in de Volksmond in Amsterdam. Dat was toen het hoogste gebouw daar. Maar dat moet lang geleden zijn, dus ik begin een beetje te stotteren nu. Ik zal een ander voorbeeld geven. Toen ik in Almere kwam wonen, dat is iets meer dan 20 jaar geleden, 22 jaar geleden of zoiets, toen gold daar dat woningen mochten niet meer dan 2 verdiepingen hebben. Met dan nog een kap, 3. En nergens was iets hoger dan dat. Alleen die flat waar ik kwam, was het maximum. Dat waren 3 volle verdiepingen. Maar daar zat er ook geen zolder meer op. Want de hoger mochten niet gebouwd worden, het moest platteland blijven enzovoorts. Maar een paar jaar woonde ik er en toen hebben ze het centrum van Almere compleet afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. En zo hebben ze toch weer wolkenkrabbers, dat was een hele hoge kantoren, flats en bedrijvengebouwen hebben ze opgericht. Zodat als je nu langs Almere rijdt, Almere stad, dan zie je daar het silhouet van die stad. Vroeger was het mooi vlak langs het water. Daar lag Almere, dat zag er nog liefelijk uit. En nou is het net als elke stad. Grote torens op een kluitje zo dicht mogelijk bij elkaar. Zodat je grote parkeerproblemen hebt. En zodat er weer parkeertorens bijgebouwd kunnen worden. Die ook weer geld opleveren enzovoort. Het is één zootje. Maar het moet omhoog. En het laatste wat ik gelezen heb is dat men in India, om eens verder van huis te blijven, een of ander beeld weer gaat oprichten of zo. Het is weer een groot beeld. Ik geloof dat het nou 400 meter hoog moet worden. Iemand stuurde me dat, zo'n bericht, ergens vandaan. En eigenlijk moet je die dan bewaren, hè? Want over 2 weken krijg ik weer zo'n bericht. Hebben ze het weer eigenlijk... Vroeger was het Dubai. Hoe hoog is dat ding in Dubai? Ik wil... Ja, dat heel erg, heel hoog. Ik wil het niet zien, want ik word al duizelig als ik het op de foto zie. Maar toen maar weer. En het moet hoger en hoger en hoger enzovoorts. Het is niet anders dan torenbouw van Babel. En in het christendom met een kleine C, met een hoofdletter R en een K ervoor, heb je dat ook heel sterk gehad met de bouw van al die grote kerken. Hè? Wie de grootste heeft. Je mag niet lachen, en ik bedoelde het niet dubbelzinnig, maar ja, wie de grootste heeft, daar ging het om. Hè? Ja. Hè? En ze geven dat nog steeds aan als je in die grote kerken loopt. Dan zeggen ze, kijk, die kathedraal die zou tot hier gekomen zijn. Maar die andere die komt tot hier, maar wij zijn nog groter. En de grootste is dan, geloof ik, de Sint-Pieter in Rome, mag ik aannemen. Maar, en daar geven ze dat keurig op de vloer aan, hè. Hoeveel groter ze zijn dan al die anderen, enzovoort. Het is nog altijd hetzelfde verhaal. Waar het over gaat, is dat het strijken van tichelen, en die wel doorbranden, het strijken van tichelen nou eenmaal de uitbeelding is van religie. Nou ja, van eigen werken, maar dat is wat religie is. En van een eigenzinnige godsdienst. Tichelen worden gestreken. Het is trouwens, strijken is hetzelfde woord als het woord voor wit maken. Egaliseren namelijk. Glad, egaal maken. Het is gewoon het woord voor wierook, maar ook voor Laban. Laban. U weet wel, om Laban. Wordt vertaald met wit. Maar eigenlijk betekent het glad, egaal. En het is een uitbeelding van eigen werken, eigen religie, want men moet het zelf maken. En voor zover wij witte klederen krijgen, zal ik maar zeggen, krijgen we die. Welke zijn de rechtvaardigmaking der heiligen, enzovoort. Het staat in Openbaring zo, maar we hoeven het niet zelf te doen. En laat ons tichelen maken, strijken, enzovoort. Dat is gewoon het inrichten van een eigen religie, naar eigen keus. En begrijp me vooral goed, het strijken, het egaliseren, ik zeg het altijd spottend, en ik bewijs de mannen dus ook nog eer mee, ook door hem te noemen. Ik zeg, het was vroeger het ideaal van J. den UTB, de dokter Anders, die u waarschijnlijk nog wel kent, uit Buitenvelden dus, ja. En niet alleen van hem, maar het ideaal van alles even groot, alles gelijk. Dat is het ideaal ook van socialisme, alles gelijk, maar dat is ook een religie. Echt wel. Ik zeg altijd, dokter Anders J. den UTB, de uitvinder van het gezon, van het gras. En ik heb hem al een poos niet meer gezien. Maar er stond een standbeeld van den Uyl in Almere. Ergens in een gebied waar alleen joggers komen om hun honden uit te laten. En dat is, ja, dat is echt waar. En met een heel groot grasveld eromheen. En dat gras keurig gemaaid. Alle grassprietjes even. En dan staat die man met een beetje gebogen rug. Staat hij daar zo naar te kijken. En ik denk, dat is precies de dokter Anders den Uyl. Egalité, weet je wel, alles even hoog. Het grasveld. En of ze het echt bedacht hebben of iemand heeft er de spot mee willen drijven, weet ik niet. Maar ik kijk er tegenwoordig niet meer naar. Ik vind het de karikatuur van die man eigenlijk, maar wel een heel geslaagde dan, hè. Tichelen, strijken. Alle stenen ook nog even groot en glad. En het moet precies aan elkaar passen. En het wordt gebruikt voor de bouw van een toren. Het wordt gebruikt voor een dak. En een dak wil zeggen bescherming. Dan ben je onder dak. In de Bijbel heeft dat ook die betekenis, overigens. Een dak. En dan heb je het ook nog als plaveisel. Als straatklinkers. En u weet toch waar de Heer veroordeeld werd? in de plaats genaamd Lithostrotos. Dat was Lithos, dus dat waren geen bakstenen, niet noodzakelijk in ieder geval. Maar niettemin stenen nauwkeurig gerangschikt en geëgaliseerd. En zo bepaalt de mens ook zijn weg. De Heer werd veroordeeld vanaf zo'n plaveisel. Maar zo'n plaveisel is de uitbeelding van een ingerichte, georganiseerde religie. Alles is geregeld, alles past aan elkaar en hier is de weg. En wij kennen het in Nederland ook nog. Nou ja, we hebben haast, dus die klinkerwegen kom je niet veel meer tegen. Ja, tegenwoordig weer wat meer. Want we moeten natuurlijk veel langzamer rijden en eigenlijk mogen we helemaal niet meer rijden. Maar vooruit maar. Dus we hebben asfaltwegen en wat het maar was. Maar daar staan er altijd van die streep. Heb je dat nou ook? Er staat aan de linkerkant de streep en er staat er aan de rechterkant de streep. En als ze je snappen dat je met een wiel eroverheen gaat, dan betaal je zwaar, hoor. Want dat mag niet. Je moet netjes binnen de lijntjes blijven. En als het lijntje, en heb je het midden nog een lijntje. En als die onderbroken is, dan mag je er overheen om in te halen. En als hij een doorgaande streep is, dan moet je er netjes binnen blijven. En als het een dubbele streep is met groen ertussen, dan... Oh man, houd toch op. Hè? Ja. Het is allemaal precies bepaald. En dan kom je weer langs zo'n bord en dan staat erop, u rijdt te hard. Ik maak me pas zorgen als ze dingen niet doet. Als hij niks meldt, dan denk ik, het ding is kapot. Maar goed. Allemaal wordt het je voorgeschreven. Je moet je aan de regeltjes houden. Het is ook religie. Ik probeer wel eens in de gauwigheid zo langs de weg even in bepaalde situaties het aantal verkeersborden te tellen. Zelfs dat lukt me niet. Laat staan te kijken wat er allemaal op staat. Dus je doet maar wat. Ik word er altijd een beetje panisch van. Al die borden, dan maar helemaal niet kijken, gewoon doorrijden. En dan maar zien waar het schip strandt. Want ja, iemand zei, dan moet je langzamer rijden. Ze, ja, dan moet ik gaan stilstaan dus. Want langzaam rijden moet je al. Maar dat mag niet. Alles in het leven wordt voorgeschreven. Ik vind de wegenverkeerswet een soort karikatuur van onze samenleving langzamerhand. Maar vooruit, hè. Regels en regels. En dat zijn die tichelen. En wat... Dat is religie, ja. Dat is cultuur, dat is een traditie. Wat het maar is. Dat is Brussel vandaag de dag. Ja, nou, Rome ook natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is allemaal precies hetzelfde. Het komt elke keer langs de andere kant, maar het is altijd datzelfde idee. En vroeg of laat gaat het dus helemaal fout, maar vooruit me weer. Maar als je bij de Heer wil komen, ja, dan moet er toch die tichelen aan de kant. En het leuke is, ze gaan via het dak, maar op het dak zijn die tichelen en die tichelen moeten aan de kant. Maar het aan de kant ruimen van die tichelen is eigenlijk volstrekt hetzelfde als het opzij schuiven van die fariseeën en schriftgeleerden in de deuropening. Het is precies hetzelfde. Ze staan voor religie. Dus dit is nog niet eens verbazingwekkend, dit hele verhaal. Het verbazingwekkende, denk ik, het meest essentiële in het verhaal is dat ze via het dak gaan. Via een hogere route, om zo te zeggen. Niet op het aardse niveau door de deur, maar via het hogere. Eigenlijk dus het hemelse niveau om bij de Heer te komen. En wat er gebeurt is, er ontstaat daar, of ze maken daar een venster. En via het venster komen ze bij de Heer. En die is wel aardig, omdat wij ook in het Oude Testament geconfronteerd worden met verschillende gelegenheden een venster. Omdat het altijd de uitbeelding is van de geestelijke dingen. Namelijk, niet, het gaat over een in- en uitgang, maar dan niet op de normale, logische, aardse en redelijk voorspelbare wijze, een georganiseerde wijze, maar langs een andere route. En eigenlijk een verborgen route, een geestelijke kant. En dat is dat venster. U weet, de Ark van Noach had een deur en een venster. Ja, het komt echt wel vaker voor dit soort dingen. Let u er maar eens op. En wat het dak betreft... Oh, had ik u het al gezegd? Weet u nog... Ik zei, weet u nog waar de Heer Jezus veroordeeld werd? Er was een plaats genaamd Litos Strotos. En Litos is steen en Strotos wil zeggen dat ze een straat aangelegd hebben. Onthoud die maar zo. Dat is het is een ezelsbruggetje, maar vooruit. Het plaveisel betekent dat. Maar weet u nog waar Saul gekroond werd? Op een dak. Op het dak. Samuel nam Saul mee naar het dak. En op dat dak werd Saul tot koning gezalfd uit één kruikje. Maar dat dak is precies hetzelfde dak als dit dak. Tichelen, want dat is wat niet... Nee, dat staat er geloof ik niet bij. Dat weet ik allemaal uit mijn hoofd trouwens niet meer. Maar Saul is nou eenmaal een uitbeelding van heerschappij van de wet. Dus ik verwacht hem inderdaad op zo'n pannendak, om zo te zeggen. Een dak met tegels op een of andere manier. En let er maar op, want je komt het herhaaldelijk in de Bijbel tegen. En dan had ik nog niet eens verteld dat niet alleen in Babel die tichelen waren uitgevonden, maar dat daarna die tichelen ook geproduceerd werden door Israël in nog hun slavernij in Egypte. Voordat zij verlost werden en daarmee tot volk van God gemaakt werden, waren zij in slavernij. En hun slavernij bestond uit het strijken van tichelen, tichelenbakken, in Egypte. En stelt uiteraard precies hetzelfde voor. En voordat Israël onder het nieuwe verbond tot volk van God zal worden, onder een priesterschap naar de ordening van Melchizedek en wat het maar was, voordat het zover zou zijn en is of zal zijn, voordat het zover is, zou Israël in slavernij zijn. Onder de wet en onder religie. En daar is die slavernij in Egypte de uitbeelding van. Blijft altijd gewoon hetzelfde verhaal. En dat ik het niet opzoek, is omdat, ja, dat kost me allemaal zoveel tijd, dit soort dingen. Maar als je ergens dan een duidelijk beeld hebt van de situatie, is het deze. Het idee is dat hier op aarde, op het aardse niveau en via de deur, dat officieel het getal 4 voorstelt, een dalet, een deur, dat via de deur en via de 4 en via het aardse oppervlak, wat via die route niet tot stand kan komen, komt toch tot stand. Maar dan niet via de 4, de dalet, de deur, maar via de he, de 5, namelijk een venster op een hoger niveau. En dat is wat vandaag gebeurt. Dat via een hogere lijn, via een verborgen lijn dus, en via de kracht van de geest van God, zeggen we dan maar, dat via die route die tichelen omzeild worden, althans worden weggeruimd, en dat niettemin de zaligheid terechtkomt bij degene die het nodig heeft. Dat is namelijk deze geraakte die dan ook prompt genezen wordt. Dezelfde geschiedenis vinden wij ook in Markus 2. En daar staat in vers 4 met grote nadruk dat zij ontdekten het dak. Dat wil zeggen, ze haalden dakbedekking weg. Bestaande dus uit tichelen, maar dat woord wordt pas gebruikt in Lucas. Ontdekten zij het dak waar hij was en dat opgebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder daar de geraakte op lag. Dus inderdaad, het dak werd op of open gebroken. Men moet door al die regels en al die zelfbedachte wetten heen om bij de Heer Jezus te komen. En daarna nemen we de draad weer op in Lucas 5, vers 20. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem... Dat was dus het geloof van die mensen die hem bij hem brachten. Ziende hun geloof, zeide tot hem, die geraakte dus... Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën, die dus eigenlijk hem verhinderd hadden om binnen te komen... begonnen te overdenken, zeggende... Want die lui, dat zijn de grote denkers der mensen, dat roep ik altijd, hè. Die hebben altijd hun gedachten, hun bedenkingen, heet dat eigenlijk. Wie is deze die lastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Hetgeen ik toch een tamelijk naïeve idee vind. Want ja, dat kunt u ook en dat kan ik ook. Wij hoeven elkaar de zonden ook niet toe te rekenen. En we kunnen ze elkaar vergeven. En daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn trouwens. Je kunt het gewoon laten voor wat het is. Maar goed, onder de wet geldt dat niet. Wet is wet. En daar moeten dus maatregelen genomen worden. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En daarna zou men ook nog een andere conclusie kunnen trekken. Als dit dan zonde vergeven is op het hoogste niveau... en God alleen kan dat doen... dan is deze man die zegt, uw zonden zijn u vergeven... dus een vertegenwoordiger van God. En waarom zouden ze niet tot die conclusie kunnen komen? Nicodemus, die kwam tot die conclusie. Wij weten dat gij zijt een mens, of een leraar, wat er maar staat... van God gekomen... Want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En hier gaat deze uitdrukking, uw zonden zijn u vergeven, ook gepaard met een teken, zijn genezing namelijk. Vers 22 meldt dan ook, maar Jezus hun overdenkingen bekennende, en dus wetende, antwoordde en zeide tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Maar hij wist wat in hun hart was, hè? Zoals het elders staat. Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Of te zeggen, sta op en wandel. Nou, ik weet nu nog niet wat lichter is. Maar het maakt ook niet uit. Hij doet het beide namelijk. Uw zonden zijn u vergeven. En sta op en wandel. En dat vinden we in vers 24. Doch opdat gij moogt weten... dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven... zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga heen naar je huis. Of nog korter, sta op en wandel. Hij doet dus beiden. En hij doet dat in zijn hoedanigheid van Zoon des mensen. Nou, zult u waarschijnlijk bij het lezen van de uitdrukking Zoon des mensen... zal u waarschijnlijk niks opvallen. Maar dit is de eerste keer dat de term gebruikt wordt in Lucas. En lang niet de laatste, want het komt nog vele malen vaker voor. Maar hier wordt het begrip zoon des mensen geïntroduceerd. Die uitdrukking is in zichzelf een omstreden uitdrukking. En daarmee een onbegrepen uitdrukking, vandaar dat er vervolgens ook wat oneenigheid over bestaat, of oneenigheid, discussie. De populaire variant is gewoon dat zoon des mensen betekent dat hij ook maar een mens was. Waarbij men het leest dus als zoon der mensen, maar dat staat er niet. Het is een enkelvoud, zoon van de mens staat er. Als je het tenminste vertaalt op deze manier. De vertaling is twijfelachtig, maar ik ga daar nou niet verder op in. Dat is een kwestie van Grieks en Hebreeuws en Septuaginta en wat het maar was. Maar de term zoon des mensen betekent gewoon de erfgenaam van Adam. Zoon van die ene mens. En het woord mens is dus niet zo erg op zijn plaats eigenlijk. Ja, als ik het moet uitleggen, dan moet ik zeggen... ja, er staat antropos en antropos betekent mens. Maar het verhaal is dat in de Griekse Septuagint... dat wil zeggen de vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament... het woord antropos, mens, dus fungeert als vertaling voor Adam, gewoon de naam. En dat had het dus moeten zijn. Als je dit zou terugvertalen naar het Hebreeuws... men heeft dat ook gedaan, maar ik kijk dat nooit na. Never. Maar als je het terug moet vertalen naar het Hebreeuws, naar het van het Oude Testament... dan wordt het dus zoon van Adam en niet zoon van de mens. Laat staan zoon van een mens. En mensenkind, dat is helemaal onzin. De zoon des mensen is de hoogste titel die de Heer op aarde als mens draagt... U weet, mensen kunnen meerdere titels dragen. Dat weet u van ons Nederlandse koningshuis. Die pasten van de titels. Die noemen twee regels met titels en dan staat er enzovoort, enzovoort. Vervolgens. Want ja, er is geen begin aan. Al die titels die ze geërfd hebben. Maar de belangrijkste is altijd die van koning der Nederlanden. Dat begrijpt u toch, hè? Voor ons in ieder geval. Dat schijnt de hoogste te zijn. En graaf van Buren en baron van Breda en wat het maar was... En markies van, wat was het? Zierikzee? Weet ik het. Toen maar weer. Dat doet er nou niet zoveel meer toe. En de Heer Jezus was in zijn dagen bekend als zoon van David. Dat is een titel. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het wil zeggen dat hij de erfgenaam was van de troon uit het Davidische huis... En dus erfgenaam van de troon van David. En dus heet hij zoon van David. Jezus, gij zoon van David. Jezus en dan de titel erachter. Die begrijpt u toch? Alleen de Heer zelf gebruikt die titel nooit. Zo wordt hij aangesproken door mensen die hem beleefd aanspreken. Jezus, gij zoon van David. Ze kennen hem dus, weten dus ook, zijn zich dat ook bewust... Niet maar dus de timmermanszoon uit Nazareth. Hoewel hij dat was, en er wordt soms naar verwezen... maar niettemin de erfgenaam van die troon. Maar de Heer gebruikt een hogere titel, een bredere namelijk... een veel meer omvattende, want de titel zoon des mensen... wil zeggen dat hij recht heeft op de troon van Adam. En Adam kreeg een troon over de hele mensheid, over de hele aarde... Die zou op Gods gezag en bij de gratie Gods de aarde onderwerpen en daar overheersen. By divine right, om de Engelse term dan nog maar eens een keer te gebruiken. Maar in die positie was hij niet alleen als zoon des mensen degene die recht had op de troon over alle volken, maar hij was ook degene die op grond van diezelfde titel de functie van losser kon vervullen, mocht vervullen, laat ik het zo zeggen. Want dat is het idee dat wij vinden onder de Mozaïsche wet, onder de wet des Heren dus, waarbij het hoofd van de familie het recht had om lossing te doen voor welk willekeurig lid van de familie dan ook, en voor de hele familie, als hij dat tenminste zou kunnen. Maar het was een recht. Dat wil zeggen, hij kon de familie vrijkopen uit slavernij. En dan moest hij een som geld betalen natuurlijk. Maar degene aan wie dat betaald moest worden, mocht dat niet weigeren. Omdat het zijn recht was. En daar gaat het om. En in die positie heeft de Heer Jezus dus inderdaad, als zoon des mensen, de mensheid waarvan hij officieel wettig het hoofd was... Hij heeft die mensheid inderdaad losgekocht. Daarbij hun schulden betaald. En daarom leert de Bijbel dat hij leed en stierf voor alle mensen. En niet alleen voor de gelovigen, maar inderdaad voor iedereen. En iemand zei, ja, maar ik vind het onrechtvaardig dat de een voor de ander enzovoorts... Maar hier is niks onrechtvaardigs aan. In de eerste plaats natuurlijk omdat het in de wet geregeld werd. En aan de andere kant, je mag blij zijn dat er iemand is die bereid is om jouw schulden af te lossen. En dan moet je niet zeggen dat het onrechtvaardig is. Het is genade. Dat wel. Maar het is een recht van degene die het doet. En dat is wat wij leren over de Heer Jezus. Dat hij als zoon des mensen kwam. In wat wij noemen gemakshalve zijn eerste komst. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want zo heet de uitdrukking. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En de andere uitdrukking luidt. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Maar neem niet weg dat wat hij in zijn eerste komst dus niet gedaan heeft, zal hij doen in zijn wederkomst. Namelijk, hij zal gediend worden. En hij zal ervoor zorgen ook, hij zal het ook eisen, dat hij gediend zal worden. Omdat het zijn recht is. Kortom, in zijn wederkomst komt hij om zijn kroon, dan wel zijn troon, op te eisen. En dus, hij heeft het recht om dit te doen, ook om de zonde te vergeven, waarom ook niet. Hij is de loster van de hele mensheid en hij kan betalen. Want zo heet het, tot heet betalen. Hij zou betalen de schuld van de mensheid tegenover God. En als iemand dus kon zeggen, als er ooit een mens was die kon zeggen, uw zonden zijn u vergeven, was hij dat omdat hij zelf de prijs daarvoor betaald heeft. Waardoor dus onze schuld wordt kwijtgescholden. En dat is waar het over gaat. En de introductie van de term zoon des mensen hier is dus volledig op zijn plek. Het is niet zomaar een woord, maar integendeel, het is de positie waarin hij zich bevond in zijn eerste komst. De positie van losser, dus eigenlijk. En let op dat de zoon des mensen macht heeft. Maar elke keer als je leest macht in de Statenvertaling, zou je het moeten vervangen door recht. Want dat woord macht heeft de betekenis van juridische macht. Want bij ons, in ons Nederlands, wil macht ook zeggen gewoon ook fysieke kracht. Je kunt boven je macht werken en wat het maar is. Maar macht is nog altijd van oudsher oorspronkelijk juridische macht. Het recht heet dat dan dus. Hè? Ja. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Johannes 1, vers 12. Dat was zo in oud-testamentische tijd. Hè? Ze kregen het recht om kind van God te worden. En ze moeten het nog worden trouwens. En wij ontvangen niet het recht om kinderen Gods te worden. Wij worden ter plekke wedergeboren. Dat wil zeggen, wij zijn kinderen Gods. We hebben niet een tegoedbon gekregen. Wij hebben het meteen ontvangen. Ja. Maar recht dus. Doch opdat gij mocht weten dat de zoon des mensen recht heeft op de aarde. Ja, uiteraard. De zoon des mensen is degene die macht heeft over heel de aarde. Het andere woord voor over is op. Dat is hetzelfde, hè? Officieel. Natuurlijk heeft hij dat recht om de zonde te vergeven. Maar dat niet alleen. Hij bewijst dat hij dat recht heeft, want dat is de strekking van deze woorden. Hij bewijst het door inderdaad dit teken te doen. En dit teken, dat doet hij dus in de kracht Gods. En in die kracht is hij dus inderdaad die zoon des mensen. En de erfgenaam van Adam, dat wil zeggen, hij is van Gods wegen op juridische basis bedeeld met de hoedanigheden van Adam. En die goddelijke autoriteit die achter de Heer Jezus steekt of die op hem rust, demonstreert hij, zoals Nicodemus het zei en interpreteerde, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En terwijl hij ene kant zegt, uw zonden zijn u vergeven, demonstreert hij zijn recht om dat te doen, en de macht waarmee hij dat doet, door dit teken. En dit teken doet hij niet, want hij doet dat niet. En als hij het toch doet, dan is het, doet hij dat door de kracht Gods. Zo is het ook, zo formuleert Petrus dat trouwens ook in zijn toespraak in Handelingen 2. Hij doet deze tekenen in de kracht Gods. En daar gaat het maar om. Sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En tot vandaag weten we niet waar het huis was en hoe die man heette. Maar wat uitgebeeld wordt, en dat zal hopelijk geen nieuws zijn nu, is niet maar de situatie van de individuele zondaar. Maar wat uitgebeeld wordt, is opnieuw die eenvoudige gedachte dat die fariseeën en schriftgeleerden nou eenmaal de Joodse identiteit, het Joodse volk dus als zodanig vertegenwoordigden. En zij hadden geen belangstelling, hooguit belangstelling voor discussie en voor strijd enzovoort, maar buiten hen om, en ze konden er niks tegen doen, buiten hem om kwam de zaligheid terecht ergens anders en in de praktijk dus inderdaad bij een ander volk. En u begrijpt waar het over gaat. Weer opnieuw over die 10 stammen. Vandaar dat we die man verder ook helemaal niet kennen. Hij komt langs een omweg van hoger hand, wordt hij binnengebracht en daar wordt hij genezen. Krachtens die, ik neem aan, er staat er niet bij hoeveel het er waren, maar gemakshalve nemen we altijd maar aan dat het 4 mannen waren die hem daar brachten. Omdat we denken dat je een bed moet laten zakken aan 4 touwtjes op elke hoek 1. Hoewel het met 3 ook gekund zou hebben. Maar zoiets, hè. In ieder geval, hij wordt door mensen gebracht, maar het resultaat is dat die ene genezen wordt. En dat is wat in de praktijk historisch ook gebeurd is. Ik zeg het nu zonder dat ik daar dieper op in wil gaan, want je kan het niet elke dag doen. En ook niet elke keer als ik hier ben. Maar het evangelie werd natuurlijk gebracht aan die 10 stammen. En het resultaat was dat inderdaad op regeringsniveau het evangelie werd aanvaard. Waarbij het volk als zodanig alsnog genezen werd. Van de afgoden verlost, van de verlamming verlost zal ik maar zeggen. Zodat het weer staan en gaan kon. En het ging inderdaad naar huis. En in hun huis en vanuit hun huis is vervolgens ook het evangelie de hele wereld overgegaan. Dat is het verhaal over die 10 stammen uiteraard. En je vindt het hier opnieuw geïllustreerd. Zij kwamen, die 10 stammen als het ware, kwamen weer tot leven. Als ik dieper op in moet gaan, dan moet ik zeggen, nou ja, aan het begin van onze bedeling is dit gebeurd, is uitdrukkelijk het evangelie gebracht en is dat koninklijk huis, zo'n Brits koninklijk huis, is tot geloof gekomen langs verschillende routes. En in die dagen, en zeker in de dagen die daarop volgden, is niet alleen het evangelie onder dat volk specifiek verspreid geworden, maar andersom, in de dagen, zelfs eeuwen die daarop volgden, is dat volk ook verzameld geworden. En bij elkaar gestroomd hier in Europa. En zo wordt het ook in het profetisch woord aangekondigd dat het zo zou gaan. En dat is gewoon een historisch feit. Wordt van Jozef gezegd in een van de zegeningen over Jozef, dat hij ooit het volk tezamen zou stoten, dan wel zou brengen, rondom zich zou verzamelen. En dat is inderdaad in Nieuwtestamentische tijd uiteindelijk gebeurd, via de nogal veelomvattende volksverhuizingen enzovoort. Maar meer wil ik daar nou niet over zeggen. In Alkmaar spreek ik er al heel lang over inmiddels, omdat daar terecht waren gekomen in de zegeningen van Jacob over zijn zonen in Genesis 48 en 49. En ik zal u daar hier niet mee lastigvallen. Maar daar is nogal wat over te zeggen, hoor. Over wat daar staat en over hoe dat inderdaad gerealiseerd geworden is in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Is verzameld geworden. En dus genezen en actief geworden. Verlost van de vijand, van de duivel en wat het maar was. Weer tot leven gekomen enzovoorts. En actief geworden heeft zich alsnog een plaats verworven in de wereld. En wat vroeger die barbaren waren, buiten de samenleving, buiten de cultuur, dat wil zeggen buiten het Romeinse Rijk in de praktijk, heeft uiteindelijk gewoon de macht overgenomen en is vanaf die dagen dominant geworden in de wereld. En zo is het tot vandaag. Nog net. Denk ik. Maar dat houdt niet meer over, hoor. Overigens. Nog wel dominant, dat wil zeggen dat wij betalen moeten. En dat is ook een vorm van dominantie. Maar het resultaat is natuurlijk verarming. En dat is niet zo best, hoor. Dat houdt vanzelf een keer op, die dominantie, hè. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Vind ik te ver buiten dit onderwerp. Maar wat er staat is, vers 25... En hij terstond voor hem opstaande... Hij kwam tot leven als het ware weer. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè. Als iemand verlamd is, heet hij bij ons in het Nederlands verlamd of kreupel. In het Engels heet hij dan impotent, dat woord is het. En impotent betekent bij ons in Nederland weer dat zo iemand geen leven heeft, althans niet kan voortbrengen. En dat is wat kreupel of lam zijn eigenlijk betekent. Men kan zich niet staande houden. In de breedste betekenis van de term. En men kan niet gaan en dus niet leven, niet wandelen. En als zo'n lamme genezen wordt, is het eigenlijk een uitbeelding dus van opstanding. En dit is niet bedoeld als woordgrap, maar we hebben er geen ander woord voor. Dus opstanding. Hij staat weer op en gaat weer. En soms staat er en hij ging zijn weg met blijdschap. En soms staat er en hij huppelde. Hij sprong. Als zo'n lamme genezen wordt. Dat wil zeggen, met blijdschap dus. Ja. Hier staat alleen God verheerlijkende. Nou, met blijdschap doe je dat, hè. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, wat het maar was, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende, en hij verdween hier uit dit huis weer van het toneel. Maar dat is inderdaad de situatie. Dat wil zeggen dat mensen, maar in de praktijk zelfs een heel volk, een ontmoeting heeft met de Heer Jezus Christus, aan hem deel krijgt en vervolgens gewoon weer naar huis gaat. Je vindt het in de Bijbel bijvoorbeeld ook uitgebeeld, maar ik zei uitgebeeld, in Naaman. Die dan in Israël komt bij de man Gods en het heeft wat voeten in aarde, of in water eigenlijk in plaats van ademen. Maar in ieder geval, de man wordt genezen van zijn melaatsheid. Dat is een halve bladzijde terug hier, hè, genezing van een melaatse. Naaman wordt genezen van zijn melaatsheid en daarna gaat hij weer gewoon naar huis. En verdwijnt weer van het toneel. Nou, maar hij is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En dat ga ik nou natuurlijk niet uitleggen. Maar dit is het idee, hè. Nou goed. Ja, ik sta te bedenken, er zijn nog een paar van die prachtige verhalen in de Bijbel. Van lui die weer naar huis gaan. We kennen er zelfs één die naar huis gestuurd werd. Terug. Hè? Onesimus, die knecht van Filimon. Die slaaf van Filimon. Maar er zit een heel verhaal achter. Dat ga ik u nou echt niet vertellen. Maar het betekent allemaal hetzelfde. Dus elke keer opnieuw een uitbeelding van volstrekt hetzelfde thema. Ja. Hij ging naar zijn huis, God verheerlijkende, en ontzetting heeft allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende, wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Dat wil zeggen, dat werk wat aan deze man gedaan werd, die vreemd binnenkwam en daarna ook weer verdween, is aanleiding tot dat God verheerlijkt wordt. En dat is in het kort de uitbeelding inderdaad van onze bedeling. Want als u het mij vraagt, ja, ik zeg het maar weer. Het evangelie ging van de Joden naar de heidenen. Ik kwam in Brittannië terecht, daar bij het koninklijk huis. Ik zeg het nu heel kort, hè. Ik kwam bij het koninklijk huis. Het maakte het volk officieel tot een christelijk volk. Met een kleine C voor mijn part. Maar het werd officieel tot een christelijk volk. En van daaruit is het evangelie gepredikt over heel de wereld. Gelijk het tot vandaag nog steeds gebeurt. Nog net. Want we zijn aan het eind van dat verhaal uiteraard. Maar niettemin, zo is het gegaan. En laat je niet misleiden door al die verhalen. Ze kwamen uit Rome enzovoort. Want dat is helemaal niet zo. Ze kwamen niet uit Rome. Die zendelingen hier in Europa kwamen niet uit Rome. Die kwamen uit Brittannië. En de allereerste kwamen uit Jeruzalem. Kwamen uit Canaan, om zo te zeggen. Maar niet uit Rome. En toen eenmaal de Saxen hier waren, en die de Kelten verdreven hadden, en wie het maar waren, toen eenmaal die Saxen hier waren en opnieuw weer het evangelie gepredikt moest worden, kwamen de zendelingen uit Brittannië. Zo is het gegaan en zo gaat het nog. Als je een Bijbel wil hebben, die komen uit Londen. Zo in het algemeen gesproken, die komen uit Londen. Dat is altijd zo geweest en dat is nu nog zo. Als je Bijbelse manuscripten zoekt, oude handschriften, allemaal in het British Museum. Allemaal in Rome. Heb ik u dat... Heb ik geen... Ik kan u, of in Londen, sorry. Ja, dank u dat u dat corrigeert. Heb ik u dat verhaal wel eens verteld? Nou, ontschieten mij natuurlijk de data, die kan ik zo gauw niet ophoesten. Maar in de tijd was het... heette die man... dat wil me niet binnen schieten. Die man die de Codex Sinaiticus ontdekte in het Sint-Katharina-klooster in de tijd. Weet die man ook weer? Ik schaam me dood dat ik dat niet weet. Maar ik heb mijn pilletje niet gehad vanmorgen, denk ik. Maar, Tischendorf. Ja, Tischendorf. Dank u, broeder. Tafeldorp. Tischendorf. Die vond daar die oude codex in dat klooster daar. In wat genoemd wordt de Sinai, dat is niet waar, maar dat doet er niet toe. Maar die codex, dat handschrift wordt dus genoemd de Codex Sinaiticus. Daar is wat mee aangerommeld. En dat ding kwam uiteindelijk in Rusland terecht, bij de tsaar. Want die kon het betalen. U weet, Russen zijn altijd arm geweest. Dat komt omdat het tsaarrijk was eigenlijk. En die kon dus... Nou goed. Het was een soort statussymbool. En die Codex Sinaiticus kwam in Rusland terecht. En toen heeft het Engelse volk, gewoon het volk, een actie ondernomen, een inzameling gehouden. Het gewone volk, niet de regering, het volk heeft een inzameling gehouden. Een enorm bedrag hebben ze verzameld toen om die Codex Sinaiticus te kopen van de tsaar. Zo is het gegaan. Het Engelse volk dus. En sindsdien is het gekocht en berust het inderdaad in de British Museum. Die een hele grote afdeling heeft... met betrekking tot de Bijbels. De grootste verzameling, denk ik. Al zullen sommigen zeggen, de grootste verzameling zal wel het Vaticaan zijn. Maar ik moet u zeggen dat het Vaticaan nou niet al te veel belangstelling gehad heeft in de loop der eeuwen voor de Bijbel, hoor. Echt niet. Dat hoef je niet in Rome te zoeken. Dat moet je zoeken in Brittannië. Dat is tot vandaag zo. En zendingsgenootschappen, bijbelgenootschappen en al dat soort dingen meer, komt allemaal uit Brittannië. Zo zit het nou eenmaal. En dat is waar het om gaat. Van daaruit komt iedereen tot geloof, zal ik maar zeggen. Zoiets vind je ook bijvoorbeeld, dan heb ik nog maar een voorbeeld, uitgebeeld in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Zij komt tot geloof, maar zij is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Kan niet missen. In Samaria. Dat de vroegere hoofdstad was van het 10-stammenrijk enzovoorts. En daar is een ontmoeting met de Heer Jezus. Ze komt tot geloof, tot bekering of wat het maar wezen mag. En het resultaat is dat de hele stad tot bekering komt. Heel Sichem. Dat is ook een heel verhaal, Sichem, maar dat doet er nou niet toe. Maar heel Sichem komt tot geloof. En daarna zeggen ze, wij geloven niet maar omdat die vrouw het ons verteld heeft, maar we geloven dat we zelf de Heer ontmoet hebben inmiddels. Dat wil zeggen, die vrouw raakt weer op de achtergrond, maar ze is wel het middel geweest tot de bekering van het hele volk daar. En daar gaat het maar om. En zo is het bij deze kwestie ook. Aan die 10 stammen denkt niemand meer, behalve wij. Maar dat komt omdat we de Bijbel bestuderen, eigenlijk. Want verder weten wij geloven niet omdat wij nou eenmaal Angelen, Saxen of Kelten of wat we ook maar zijn, hè. Friese, Franken of Saxen. Kan niet de vaten sommigen. Daarom niet, maar gewoon omdat wij zelf een ontmoeting met de Heer gehad hebben. En dan zegt iedereen, ja, die rest kan me niet schelen, wat doet het ertoe? Nee, maar het is historisch wel zo gegaan. En dat brengt de vervulling van de Bijbelse beloften en de beloften of zegeningen die de Heer uitgesproken heeft, specifiek met betrekking tot Jozef dan. En daar gaat het maar om, hè. In ieder geval, men verheerlijkt God. In de Bijbel lees je dat ook, hè, dat in het profetisch woord, dat tot aan de einden der aarde enzovoort de gezangen zouden klinken en dat men de Heer lof zou zingen en dat soort dingen meer. En in de klassieke kerkgeschiedschrijving vind je dat ook. Precies zo'n uitdrukking over dat dat in Brittannië gebeurt. Op de Britse eilanden. Overal waar je komt hoor je zingen tot de eer van God. Schreef een van die lui, ik weet niet meer wie, dat toen maar. Ontzetting heeft allen bevangen en zij verheerlijkte God en werden vervuld met vrezen, zeggende, wij hebben heden paradoxen gezien. Dat woord staat er in het Grieks, paradox. Dat zijn dingen die niet kunnen. Onmogelijke dingen en daarmee ongelooflijke dingen. Tegenstrijdige dingen in de zin van het kan eigenlijk niet, maar het gebeurde toch. En daarom ongelooflijke dingen. Dat is dan de vertaling. Beetje ongelukkig, maar hoe vertaal je het anders? We hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Maar die rijmt natuurlijk op de woorden van Paulus in Handelingen 13... En dat is dat hoofdstuk waarin Paulus op zijn eerste zending, nou ja, op het eindpunt eigenlijk is van zijn eerste zendingsreis, min of meer. In Antiochië, in Klein-Azië. Waar de Joden geen belangstelling hebben. Nou, eerst wel, maar feitelijk niet. Omdat blijkt dat de heidenen belangstelling hebben voor de prediking van het evangelie. En Paulus aan het eind van die uiteenzetting zegt dan ook dat hij naar de heidenen gezonden is in overeenstemming met het profetisch woord. Maar hij verwijst daarbij naar die bekende profetieën uit Jesaja 42 en 49. Waar staat dat de zaligheid zou gaan naar degene die ter zee varen, naar de koloniën in het westen, naar de einden der aarde of gewoon naar de heidenen. Maar in de praktijk dus inderdaad naar die 10 stammen. Daar heeft hij het daarover. En tot de Joden zegt hij in dat verband in vers 40 van Handelingen 13, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Zij zouden dus ongelooflijke dingen zien. Daar komt het in de praktijk op neer. De uitdrukking hier is ontleend aan Habakkuk 1. Het zal er in uw Bijbel ook op bijstaan, mag ik aannemen. De verwijzing naar Habakkuk 1, vers 5. De verwijzing naar Jesaja 28. Ja, dan gaat het over dezelfde dingen, maar daar staan deze woorden niet. Maar in Jesaja 28 gaat het over dat de Heer tot dit volk zou spreken in tongen, in een andere taal. En ook al zo zouden ze mij niet horen, zegt de Heer, enzovoort. Maar goed, daar ga ik maar niet op in nu. Maar het gaat maar om het idee dat God een werk doet dat ongelooflijk is. Dat wil zeggen, men heeft moeite om te geloven wat God doet. En ik roep al jaren wat dat betekent, welk werk dat is. Dat is niet maar het werk waarbij zondaren hun zonden vergeven worden. Waarom zou dat ongelooflijk zijn? Ik zou niet weten waarom, eerlijk gezegd. Dat zonden niet zo worden toegerekend. Ja, daar staat in het Oude Testament allemaal klaar en duidelijk. Daar staat niet bedekt, daar staat klaar en duidelijk. Ik zal hun zonde niet meer gedenken. En ik zal hun zonde niet toerekenen en wat het maar was allemaal. Nee, het bijzondere is dat eigenaardige werk. Dat waar men zou verwachten en waar men er trouwens ook op gerekend had. Dat het werk van de Messias gestalte zou krijgen in en vervolgens door het Joodse volk. Dat dat niet gebeurd is, maar in tegendeel dat het werk des Heren gestalte krijgt in en door een volk dat al eeuwen Lo-Ammi was. En Ammi zou worden. En geworden is in onze dagen. Kortom, nog eenvoudiger, maar dat is ongeveer het laatste woord uit Handelingen 28 en dus uit Handelingen. De zaligheid als zodanig, het beheer daarvan dus. De zaligheid als zodanig is gegeven aan de heidenen en die zullen horen. En tot vandaag zijn er zelfs die horen en dit nog niet geloven. En die volhouden, nee, we hebben het van de Joden gekregen. Nee, de Joden hebben het geweigerd en ze hebben het niet aan ons gegeven. Er waren enkele Joden die dat gedaan hebben, maar dat is geen eerlijke voorstelling van zaken. Het waren christenen die hun Joods zijn daarna verloochend hebben. Die het gepredikt hebben. En daarna verdwenen ze van het toneel. En dat is het allereerste begin geweest, zal ik maar zeggen. Maar het is bij ons gekomen, niet van de Joden, maar van de heidenen. Dat wil zeggen, niet van Juda, maar van Efraïm. Het waren geen Joden die hier aan de Saxen in de 6e, 7e eeuw het evangelie gepredikt hebben. En het was geen Jood die bij Dokkum vermoord werd of zo. Toch? Nee, dat waren Britten. En daar gaat het maar om. Zie, die route is dat. En dat beschouwt men in het Jodendom helemaal als ongelooflijk. Maar in het Christendom in de praktijk uiteraard ook. Hoezeer men dan soms ook anti-Joods is, want antisemitisch vind ik een rare term. Een beetje een domme term trouwens ook. Maar hoezeer men dan wellicht ook vijandig gestaan heeft tegen het Jodendom. Men is toch niet bereid te aanvaarden dat de zaligheid van de Joden gegeven is aan een ander volk. En via dat volk wordt in onze dagen de gemeente gebouwd. Niettemin, dat is wat in de profetieën is vastgelegd. Voor een belangrijk deel verborgen, maar hier en daar toch heus expliciet gezegd wordt. En dat is het grote werk dat God in onze dagen doet. Nee, niet op het horizontale niveau of iets dergelijks, maar via die hogere route. Dat wil zeggen, als het niet via de deur is, dan maar via het dak. Of als u wilt, dan maar via het venster. Dat was het dan weliswaar niet, maar het is dan voor de gelegenheid gemaakt, om zo te zeggen. Begrijp je wel? God doet toch wat hij beloofd had. En dat is essentieel in de Nieuwtestamentische prediking. Aan de ene kant dat het Joodse volk ongelovig is en dat de zaligheid naar de heidenen ging. Maar aan de andere kant dat er glashard staat dat wat God beloofd heeft, dat doet hij ook daadwerkelijk. Niet maar dat zal hij al in de toekomst alsnog doen, maar in tegendeel ook het tegenwoordige werk van Christus, de roeping van de gemeente, is in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen, of hoe men die uitdrukking maar vertaalt. Ik leen hem even uit Efeze hoofdstuk 3, of anders uit Romeinen hoofdstuk 3, mag dan zijn. Romeinen 3, vers 3 of zo. Het mag dan zijn dat het Joodse volk, of althans een deel daarvan, ongelovig is. Het neemt niet weg dat God trouw blijft aan zijn beloften en in onze dagen precies doet wat hij in het Oude Testament had aangekondigd. En hoe onmogelijk het op aarde dan ook scheen, niettemin, het is gebeurd. En God vervult zijn beloften tot in vandaag, tot heerlijkheid Gods. En als u zegt, zijn ongelooflijke dingen, dan zeg ik, ja, het zijn misschien paradoxen, maar wend er dan maar aan. Dat is wat God doet. Onder het motto, wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En bovendien, als dat niet zo zou zijn, dan zou er geen God zijn. God is per definitie degene die de onmogelijke dingen doet. Die boven de schepping, boven de natuur staat. En die dus dingen doet die wij niet verwachten en niet voorspellen kunnen. En voor dat doel wordt het aangekondigd en voorspeld, geprofeteerd in de Bijbel, zodat wij weten hoe het zit. En Bijbelstudie heeft in hoge mate deze functie. Dat wil zeggen, uit de omstandigheden kunnen we geen God destilleren of een godsbeeld creëren. Of je moet er zelf een fantaseren, dat kan ook nog. Maar omdat dat zo is, omdat die God zich verborgen houdt, daarom juist hebben wij het profetisch woord, zei Petrus, het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt. En dan stellen we vast, wij zien ongelooflijke dingen, maar tegelijkertijd zeggen we, ere zij God, wij verheerlijken God daarin. En daar moeten we het bij laten, want het is helaas alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het grote voorrecht uw kinderen te zijn. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Ons deelgenoot gemaakt hebt dus van dat nieuwe verbond dat u van oudsher beloofd hebt. En wij danken u, Vader, dat een en ander is niet op grond van onze werken of verdiensten, maar enkel en alleen uit uw genade. Wij danken u dat wij, die nergens toe bekwaam zijn, niettemin door u bekwaam gemaakt zijn geworden, opdat wij uw dienaren zouden zijn. Niet onder de wet, maar integendeel onder de genade, onder dat nieuwe verbond des geestes. Opdat we daarin ook deel zouden hebben aan die grote heerlijkheid van dat nieuwe verbond. Wij willen u dan ook dankzeggen dat wij vanmorgen hier mochten zijn. Om dit woord te openen, om te horen naar uw eigen uitspraken, om te zien overdrachtelijk naar deze tekenen die u gedaan hebt, omdat wij daardoor u zouden leren kennen en daardoor ook opgebouwd zouden worden in het geloof en onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op onze eigen werken, maar op wat u volbracht hebt en volbrengt in onze dagen en ook volbrengen zult straks in uw wederkomst in heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, met uw geest, met de kracht van uw genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.